Wij gaan het vanavond hebben over een zeer onbekend onderwerp. Het eeuwige leven. Vorige week had ik ergens anders datzelfde thema en toen had ik het al getwitterd en gefacebookt. Want je moet meegaan met je tijd, nietwaar? En onmiddellijk kreeg ik allerlei reacties van mensen die meenden te vertellen wat het eeuwige leven was. En dat komt altijd op hetzelfde neer. Eeuwig leven, dat is dat we eeuwig zullen leven met God in de hemel. Het eeuwige leven binnengaan of het eeuwige leven beërven, dat is dan zo ongeveer hetzelfde als naar de hemel gaan. Nou, als u dat ook denkt, dan bent u vanavond hier op het goede adres. Want er zijn andere kanten van het verhaal. Ik stel u voor dat we een beetje gaan lezen in het Johannesevangelie. En we beginnen in Johannes 3. Nee, dat doen we niet. We beginnen in Johannes 1. Daar staat wel niet het eeuwige leven, maar ik lees het toch eventjes. Johannes 1. Daar staat in vers 4. In het woord, ik lees uit de NBG-vertaling, in het woord was leven en het leven was het licht der mensen. En dan gaan we naar Johannes 3, uit de bekende geschiedenis van Nicodemus. Ik begin in vers 14. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. In hoofdstuk 4, daar zegt de Heer Jezus, vers 13b, een ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven. Mooi die ouderwetse taal, hè. En dan hoofdstuk 5, vers 24. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Hoofdstuk 6, we gaan maar gewoon door. Hoofdstuk 6, vers 52. De Joden dan streden onderling en zeiden, hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tot hen, voorwaar, ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem opwekken ten jongsten dagen. Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Tot zover lezen we uit dat hoofdstuk. En dan maken we een grote sprong naar hoofdstuk 17. Er zouden nog wel meer plaatsen te lezen zijn, maar we gaan het niet overdrijven. Maar hoofdstuk 17, vers 3, dat is echt een sleutelvers. Daar zegt de Heer Jezus in het zogenaamde hoge priesterlijke gebed: dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En dan nog iets uit de eerste brief van Johannes. De eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1. Vers 1. 1, Johannes 1, vers 1. Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Het leven is toch geopenbaard. We hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is. Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u. Opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij. Ten slotte uit hoofdstuk 5. 1 Johannes 5, vers 20. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige te kennen. En wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. Tot zover lezen we. De reden waarom zoveel mensen dit onderwerp niet goed verstaan, is omdat zij eeuwig altijd opvatten in de zin van eeuwige tijdsduur. Eeuwig betekent het houdt nooit meer op. Het gaat door tot in alle eeuwigheid. Men vat dat woord, om zo te zeggen, als u mij een moeilijk woord wil veroorloven, kwantitatief op. Terwijl ik denk dat het woord veel eer kwalitatief moet worden opgevat. Het gaat niet zozeer om de lengte van dat leven, maar om het karakter van dat leven. Wat voor soort leven is het? Het is leven dat afkomstig is uit de eeuwigheid van God. Natuurlijk heeft dat betekenis voor de toekomst. Maar als je denkt aan het laatste vers dat we gelezen hebben, waarvan de Heer Jezus gezegd wordt, deze is de waarachtige God en het eeuwige leven, dan word je meteen al op een heel ander been gezet. Het eeuwige leven is in dat vers een persoon. Een persoon die niet alleen tot een eeuwigheid zal zijn, maar die van eeuwigheid geweest is. In hem hebben wij dat leven. Ditzelfde hoofdstuk zegt, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. We hebben dat leven in zijn Zoon. En dat hebben we nu. We hebben dat meermalen gelezen in Johannes 3 vers 16 en hoofdstuk 5 vers 24. Als je gelooft, heb je het eeuwige leven. Niet alleen maar dan heb je het toegangsbewijs tot het eeuwige leven. Dat is niet hetzelfde. Een kaartje voor de Schouwburg is niet hetzelfde als de Schouwburg zelf. We hebben het eeuwige leven. Niet, we hebben een toegangsbewijs om straks het eeuwige leven binnen te gaan. Een tweede reden waarom mensen makkelijk op het verkeerde been gezet worden met dat eeuwige leven, is dat er natuurlijk een heleboel schriftplaatsen zijn die wel degelijk in toekomstige zin erover spreken. Dat begint al in het Oude Testament. Het eeuwige leven komt 2 keer voor in het Oude Testament. En wel in Psalm 133, waarvan ik geloof echt dat het een profetische psalm is die betrekking heeft op het Messiaanse Rijk dat gaat komen. Daar zie je hoe goed en hoe liefelijk het is als broeders ook tezamen wonen. Dat is eendracht. Er zijn dingen die zijn goed, maar die zijn niet liefelijk, zoals levertraan. Er zijn ook dingen die zijn liefelijk, maar niet goed. Daar zal ik maar geen voorbeelden van noemen. Maar dit is iets dat is én goed én liefelijk. Dat is als broeders samenwonen. En als ze samenwonen, dan gebiedt de Heere zijn zegen en het leven tot een eeuwigheid. Leven tot een eeuwigheid. Eeuwig leven. Dat is daar verbonden met de zegeningen van het Messiaanse Rijk. De tweede keer is in Daniël 12 vers 2 en daar is precies hetzelfde. Daar gaat het over de grote opstanding van Israël. Of dat nou een geestelijke of een lichamelijke opstanding is, dat doet er nou even niet toe. Waar het om gaat is dat er staat, sommigen zullen opstaan tot eeuwig afgrijzen. Dat is een afgrijzelijke term eigenlijk. En de anderen staan op tot eeuwig leven. Dat zijn degenen die het vrederijk binnengaan. Het doet denken aan de schapen en de bokken in Matteüs 25. Sommigen gaan het eeuwige vuur of de eeuwige straf binnen en anderen het eeuwige leven. Als je dat samenneemt, dan zie je het eeuwige leven is in die plaatsen het gelukzalige leven van het Messiaanse Rijk. Het gaat dus daarbij niet zozeer om de lengte. Het gaat vooral om de diepte. Het is goddelijk leven, het is hemels leven, het is het schitterendste leven wat je je kan voorstellen. Het is leven in zijn rijkste en heerlijkste vorm. Het is zo eeuwig als God eeuwig is. Het is goddelijk. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Matteüs, Marcus, Lucas, dan vind je daar een soort gelijkbeeld. Dan komt de rijke jongeling bij de Heer Jezus in Lucas 18 bijvoorbeeld, maar je vindt het in alle drie die evangeliën. En hij vraagt aan de Heer Jezus, meester, wat moet ik doen? Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is helemaal in lijn met het Oude Testament. Dat betekent helemaal Wat moet ik doen om straks deel te krijgen aan het Messiaanse vrederijk? Beërven, dat betekent zoveel als deel krijgen aan. En tot nu toe hebben we nog geen enkele plaats gezien waar eeuwig leven betekent naar de hemel gaan. Eeuwig leven is nog steeds verbonden met het Messiaanse rijk op aarde. Het is een hemelsrijk, maar een rijk hier op aarde. Wat moet ik doen om dat rijk binnen te gaan? Nou, er ontwikkelt zich een gesprek tussen de Heer Jezus en de jongeling. Dat doet er nou verder niet toe. Het gaat ons vooral om die vraag. En als je nou bij Paulus kijkt, dan zie je bij Paulus iets dergelijks. Paulus spreekt daar ook wel over in de toekomstige vorm. Aan het eind van Romeinen 5 en van de Romeinen 6 spreekt hij erover. En dan gaat het ook wel om de toekomst. Hij zegt bijvoorbeeld in Romeinen 5, vers 21, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo zou ook de genade heersen door rechtvaardigheid ten eeuwige leven. Dat tot het eeuwige leven, dat is een toekomstig begrip. En zo ook in 6 vers 23, weer het laatste vers. Want het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Maar, en nu komt er iets nieuws, dat we direct bij Johannes nog veel duidelijker vinden. Bij Paulus is er ook al het heel duidelijke bewustzijn dat eeuwig leven betekenis heeft voor nu. En voordat ik u dat ga uitleggen, wil ik u even meenemen naar dat Messiaanse Rijk. Want u en ik zullen daarbij zijn. Dat wist u misschien nog niet. Maar wij gaan dat meemaken. Alleen, wij gaan dat niet meemaken op aarde. Wij gaan dat meemaken van bovenaf. Ah, nou komt toch de hemel op te proppen. Ja, maar de hemel op een heel speciale zin, manier. Want weet u, de meeste christenen, of ze nou katholiek of protestant zijn, als die aan de hemel denken, dan denken ze aan de plaats waar ze naartoe gaan als ze zullen sterven. Nou, ik mag u straks uitdagen om mij een tekst te noemen waar staat als je sterft, dat je dan naar de hemel gaat. We lezen dat we bij Jezus zullen zijn, in Lucas 23. We zullen bij Christus zijn, in Filippenzen 1. En we zullen bij de Heer zijn, 2 Korinthe 5. Maar dat idee van als je sterft ga je naar de hemel, dat vind je nergens zo. Sommige dingen zitten zo vast in ons brein, dat mensen raar opkijken als je zegt, er staat nergens in de Bijbel. Sommigen van u beginnen op dit moment zelfs wantrouwig te worden. Die denken, waar ben ik nou beland? Don't worry, als je sterft ga je naar de hemel. Alleen de Bijbel noemt het nooit zo. En het geeft je bovendien een verkeerd beeld van de hemel. En een verkeerd beeld vooral van onze toekomstverwachting. In het Nieuwe Testament zitten gelovigen nooit op hun dood te wachten. En bij ons lijkt het alleen maar daarover te gaan. En dat komt ook door belangrijke, invloedrijke geschriften die in de kerkgeschiedenis zijn geschreven. Denk alleen maar aan de pelgrimsreis van John Bunyan. Eens christen reizen naar de eeuwigheid, zo heette het vroeger. Nou, dat is een lange reis door dit leven en aan het einde ga je over de doodsrivier en dan kom je aan in het nieuwe Jeruzalem. En dat blijkt dan samen te vallen met de plaats waar je naartoe gaat als je sterft. Ja, luister, ik wil van dat beroemde boek niks wegnemen, maar dat is bepaald niet de voorstelling die het Nieuwe Testament geeft. In het Nieuwe Testament zitten we niet te wachten op onze dood, zoals dat de hele middeleeuwen heen geweest is. En zoals het ook na de reformatie maar doorging, als je sterft ga je naar de hemel, dat is de toekomstverwachting van de christen. Maar niet in de Bijbel. In de Bijbel wachten we op heel iets anders. In de Bijbel wachten we op de wederkomst van Christus en de vestiging van zijn rijk. Nou, ik kan me niet voorstellen dat dat zo snel landt als ik dat nou gezegd heb. Om zoiets uit je hersenen te krijgen als het er zo lang ingezeten heeft. Daarom ga ik het nog een keer zeggen. Niet dat het me 2 keer genoeg is. Eigenlijk zou ik het 10 keer moeten zeggen. Maar ik zal het dan nog 1 keer doen. Waar in het Nieuwe Testament gelovigen altijd op wachten, is op de wederkomst en op de vestiging van het Messiaanse Rijk. Dat is nou een charismatische gezelschap, waar zouden ze allemaal zeggen amen, amen, amen. Maar jullie kijken me aan alsof jullie het in Veenendaal horen donderen. Ga maar na. Maar ik heb 1 troost. Mochten wij onverhoopt overlijden voordat het koninkrijk gekomen is, dan is het fijn om te weten dat we bij Christus zullen zijn. Maar dat heeft met het eeuwige leven niks te maken. Als wij wachten op het eeuwige leven, dan is dat het heerlijke leven van het vrederijk. En wij gaan het vrederijk meemaken. Wij zullen niet zitten onder onze wijnstok en onder onze vijgenboom. Want wij zullen niet op de aarde wonen. Wij zullen met Christus verheerlijkt zijn. Dus als je wil zeggen in de hemel, goed, maar dat is niet de hemel na het sterven, dat is de hemel na onze opstanding, dat is even wat anders. Het eeuwige leven is het leven van de hemel. We zijn allemaal op weg naar het Messiaanse Rijk en wij zullen dat van bovenaf meemaken. Op aarde zullen ze het eeuwige leven kennen, want dat is het leven uit God, dat is het leven met God, onder de zegenrijke heerschappij van Christus, als de aarde vol zal zijn van vrede en gerechtigheid. En wij zullen datzelfde eeuwige leven in een nog rijkere vorm meemaken, van bovenaf, want Christus zal ons middelpunt zijn, als het hoofd van het lichaam, dat is zijn gemeente. We zullen de zegeningen van het Vaderhuis kennen. En daar kijken we naar, dat is het eeuwige leven. Nou, dan heb ik al één misverstand hopelijk een beetje opgeruimd. Het gaat er niet om dat je naar de hemel gaat als je sterft. Hoewel je, als je sterft voordat Christus terugkomt, bij hem zult zijn. Dat is heerlijk om te weten. Maar dat is niet ons doel, daar zitten we niet op te wachten. Dus het heeft te maken met het vrederijk, met het koninkrijk Gods. En nou komt het. Nou zegt Paulus, die dus ook wel vaak over het eeuwige leven als iets toekomstigs spreekt. Hij zegt in 1 Timotheus 6, en dat gaat daar over de rijken, maar je kunt het allemaal op onszelf toepassen, want wij zijn allemaal rijk, de een wat meer dan de andere. Maar voor westerlingen, vergeleken met vele andere volkeren, zijn we dat. En dan staat hier, die rijken moeten goed oppassen dat ze hun leven niet stellen allemaal op de aardse goederen. Ze moeten iets anders doen. Die rijken moeten zich uitstrekken naar het ware leven. Vers 12 van 1 Timotheus 6 zegt, grijp het eeuwige leven waartoe gij geroepen zijt. En nog eventjes verder in vers 19, om het ware leven te grijpen. Wat Paulus hier zegt is, luister, jullie zijn nog op aarde, maar de aarde is niet jullie bestemming. De aarde karakteriseert jullie positie voor God ook niet meer. Je gaat over deze aarde je weg. En als je de aardse zegeningen ontvangt, dank er de Heer voor. Maar daar gaat het allemaal niet. Als christen moet je het ware leven proberen te pakken. En dat noemt hij het eeuwige leven. En hier zie je dus ook bij Paulus, wat bij Johannes nog veel sterker is. Daar kom ik zo op, dit is allemaal nog inleiding. Bij Paulus zie je dat Paulus ook al een besef van heeft dat dat leven van het Vaderhuis, dat leven met Christus, straks in de heerlijkheid, tijdens dat Messiaanse Rijk, dat je dat leven nu al je kunt toe-eigenen, kunt grijpen. Je kunt nu al als christen het ware leven vinden. En dat is niet in je aardse goederen, maar zoals Jodocus van Lodenstein dichtte, het ware leven, lieven, loven, is maar waar men Jezus ziet. Hé, dat valt me tegen, dat jullie dat wel kenden. Het hoofd omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven, loven, is maar waar men Jezus ziet. Goed, en dat is heel belangrijk. En nou is dat bij Johannes nog veel sterker. Je had het kunnen weten, want ik heb het vanmorgen getwitterd. In één zin heb ik de spreek van vanavond samengevat. Je zou het zo kunnen zeggen, Paulus die is vooral bezig met de vraag, hoe krijgen we mensen in de hemel? Johannes is bezig met de vraag, hoe krijgen wij de hemel in mensen? Hé, dat is een diepe, vind ik tenminste hoor. Want daar gaat het bij Johannes over. Daarom zegt Johannes, die heeft het eeuwige leven. Johannes zegt dit, dat eeuwige leven, dat is voor ons eigenlijk geconcentreerd in een persoon. En die heet Christus. En die was bij de Vader, dat hebben we gelezen in 1 Johannes 1. Dat eeuwige leven, dat woord des levens, was bij de Vader en is in de persoon van Christus tot ons neergedaald. Dus niet, wij gaan straks naar de hemel, daar heeft Johannes het nooit over. Maar het eeuwige leven is in een persoon neergedaald hier op aarde. En als je die persoon hebt, als die in je woont, dan woont het leven van de hemel in je. Dan heb je de hemel in je. En wat dat betekent, daar gaan we het verder over hebben. Maar dit is zo ontzettend belangrijk. Daarom zegt hij elke keer, als je gelooft, dan heb je het eeuwige leven. Want dan heb je Christus. Hij is jouw leven geworden. Dat leven in jou, dat heeft een naam. Het is Christus zelf. En als je hem hebt, dan heb je de ganse hemel. Want in de hemel, van de hemel wordt niets heerlijks verteld. De hemel is op zichzelf helemaal niks. Alle heerlijkheid van de hemel bestaat uit de heerlijkheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als je een heerlijke hemel wil, dan moet je moslim worden. Daar heb je fantastisch, daar vliegen de gebraden haantjes in je mond. Je mag elke dag 70 maagden ontmaagden. Hoewel er zijn mensen zeggen dat is een foute vertaling, dat zijn druiven. Ontzettend. Maar goed, dat doet er nou even allemaal niet toe. Maar dan gaat het allemaal over dat soort dingen. In de Bijbel hebben plaatsen nooit heerlijkheid. Een plaats is heerlijk, of het nou de brandende braambos is, of het is de tempel van Salomo, omdat Gods heerlijkheid er is. Plaatsen hebben nooit heerlijkheid, het is altijd de heerlijkheid van God. Dus als de Heer Jezus, als het eeuwige leven neerdaalt hier op aarde, dan is de hele heerlijkheid van de hemel als het ware in hem aanwezig. Zo'n oude mooie uitspraak, hè? Hij heeft zijn hemel leeggegeven. Dat is zeker heel letterlijk waar. Hij is de heerlijkheid van de hemel. En hij daalt op aarde neer, die heerlijkheid wordt versluierd, anders zou die heerlijkheid ons verteren. Versluierd achter het vlees van zijn mensheid. Maar het is in hem aanwezig. En hij brengt ons niet alleen tot geloof, hij deelt zichzelf aan ons mee. Je ontvangt hem als je leven. Dat is het eeuwige leven. En daarom zei ik, als je hem ontvangt als je leven, dan heb je de hemel in je binnenste. Want alles wat de hemel heerlijk maakt, alles wat de hemel bevat, dat is al in je. Ik heb wel eens vrome lieden horen zeggen, als wij in de hemel aankomen, zullen wij zeggen, de helft was ons niet aangezegd, zoals de koningin van Sheba. Ik geloof daar helemaal niks van. Als je in de hemel aankomt, dan zeg je, dit is thuiskomen. Dan denk je nou misschien als je van de wintersport terugkomt in Veenendaal, dit is thuiskomen. Nou, dat is niet te vergelijken daarmee hoor. Want dat leven van de hemel zit nu in je. Dat is jou zo vertrouwd, dat daar niets vreemds zal zijn. Want ik heb al gezegd, ja, er zijn mensen die verheugen zich op die straten van goud en die paarden poorten. Maar dat zijn wij zelf. Dit nieuwe Jeruzalem, dat is de bruid van het Lam. Dat is ook een teleurstelling, weer wat van u afgenomen. U had zojuist zo verheugd op die gouden straten. Ah, wat sneu nou. Wij zijn die gouden straten, Jolieke. Wij zijn die paardenpoorten. Wij zijn dat nieuwe Jeruzalem. Dat is de bruid van het Lam. Wordt vergeleken met een bruid en met een stad. Dat is één en hetzelfde. Wat is er dan voor heerlijks aan de hemel? Alleen dit ene. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als u nou teleurgesteld bent, dan mag u zichzelf wel eens grondig onder de loep nemen waarover u eigenlijk gelovig geworden bent. En kun je dan ook voorstellen, als dat het de heerlijkheid van de hemel is, dat is de heerlijkheid Gods. Die oude kerkvaders die zeiden, waar we naar uitkijken, dat is de aanschouwingen Gods. De contemplatio Dei, prachtig. Eeuwig ons verliezen in God. Maar dan kun je ook voorstellen dat in Christus, die heerlijkheid van God tot ons is neergedaald en nu is in ons is. Het hele eeuwige leven is niet waarheen u op weg bent, maar wat nu al in u is. Althans, zo stelt Johannes het voor. Nou kunnen we eens even kijken naar wat hier gebeurt in de Johannes-evangelie. Nicodemus, moet je het even voorstellen, hè? Dat is volgens vers 10 van Johannes 3 de knapste theoloog, hij was dé leraar van Israël. Niet zomaar een, maar dé leraar van Israël. Dat betekent, er was niemand zo wijs, zo geleerd zoals hij. Hij kende de Bijbel van voor tot achter, van onder tot boven en van binnen tot buiten. Maar als de Heer Jezus zegt, luister, je kunt alleen maar deel krijgen aan het Koninkrijk Gods als je wedergeboren bent, dan denkt iemand, waar gaat dit over? Dat is heel merkwaardig, want je zou toch kunnen zeggen, en het staat toch heel duidelijk in Ezechiël 36, als hij werkelijk zijn Bijbel gekend had, dan had je geweten wat er staat, namelijk dat je een nieuw hart moet hebben, dat het eeuwige leven, dat water van God op je gesprengd moet worden door de Heilige Geest, en alleen dan kun je het Koninkrijk binnenkomen. Maar Nicodemus, die dacht, als ik een Jood ben, en zeker als ik een vrome Jood ben, een fariseer, een schriftgeleerde, dan kom ik automatisch het Koninkrijk binnen. Dat denken veel Joden nog steeds. En de Heer Jezus zegt geen sprake van, je moet wederom geboren worden. En als je niet wederom geboren bent, krijg je er geen deel aan. Moet je voorstellen, dat snapt Nicodemus niet. En dan zegt de Heer Jezus, verderop, jij bent de leraar van Israël en je begrijpt deze dingen niet. En dan komt iets heel moeilijks. Dan zegt hij, als je nou de aardse dingen niet eens begrijpt, hoe zul je dan de hemelse dingen begrijpen? Die aardse dingen, dat is het Koninkrijk Gods waar hij het over gehad had. En die begreep Nicodemus al niet, want hij begreep niet dat alleen maar door wedergeboorte je deel kan krijgen aan het koninkrijk Gods. En dan zegt de Heer Jezus, ja, als je dat al niet snapt, ik kom nu tot een veel hoger en verhevener thema, ik kom nu tot de hemelse dingen. Ja, als je dat eerste niet snapt, dan snap je dat tweede ook niet. Nou, wat is dat? Wat zijn dan die hemelse dingen waar ik nu over ga hebben? Nou, als je dan verder gaat lezen in die verse, dan is er maar één ding dat daarvoor in aanmerking komt. Dat is dat eeuwige leven. Dat eeuwige leven. Ik heb ooit in mijn jeugd een preek gehoord van iemand die zei, ik ga jullie het onbekendste vers van de Bijbel voorlezen. En toen las hij Johannes 3, vers 16. Dan denk je eventjes, wat een flauwe grap zeg. Maar toen legde hij dat uit en toen begon ik het te begrijpen. Hij zei, ontzettend veel mensen kennen die tekst. Het is dé tekst die iedereen uit zijn hoofd kent. Maar wat staat er nou eigenlijk? Opdat een ieder die gelooft, vergeving van zonde ontvangt. Zo lezen een hoop mensen dat. Of, opdat een ieder die gelooft als hij straks sterft naar de hemel gaat. Maar dat staat er allemaal niet. Er staat ook niet als je straks gelooft dat je dan straks het eeuwige leven mag binnengaan. Er staat, als je gelooft dan heb je het eeuwige leven. Nicodemus, de knapste theoloog van Israël, snapte dat niet, want die snapte zelfs het aardse niet, laat staan het hemels. Maar heel veel christenen nu, die de volle Nieuwe Testament hebben en die de Heilige Geest ontvangen hebben, die snappen het nog steeds niet. Probeer het maar eens op een verjaarspartijtje, om het gesprek op een wat hoger plan te brengen. En dan zeg je, lieve mensen, wie weet wat de bekendste tekst in de Bijbel is? Nou, Johannes 3, vers 16. Goed, wat betekent dat laatste zinnetje, opdat ieder die gelooft het eeuwige leven heeft? Eenzige stilte. Doorbroken door iemand die zegt, dat betekent dat we straks naar de hemel gaan, dat we eeuwig bij Christus zullen zijn. En dan zeg je, nee, want er staat, die heeft het eeuwige leven. Nou, jou nodigen ze nooit meer uit op een verjaarspartijtje, hoor, dat zal ik je wel vertellen. Maar begrijp je wat ik zeggen wil? En de Heer Jezus zegt zelf, dit zijn de hemelse dingen. Maar u weet het nu, want we hebben ook nog de eerste Johannesbrief. U weet nu, in de persoon van Christus is dat eeuwige leven neergedaald. En als je tot geloof komt, dan komt dat leven in jou. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. We hebben het leven ontvangen en dit leven hebben wij in zijn Zoon, zegt 1 Johannes 5. Eindelijk, eindelijk is een amen. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt dat tegen Nicodemus, de knapste theoloog. En dan vind ik zo'n contrast zo geweldig als je dan kijkt naar Johannes 4. Wat een contrast. A, die vrouw, die Samaritaanse vrouw, is geen Joodse. Het is slechts een Samaritaanse. Dat is een raar mengvolk tussen Joden en heidenen. Ten tweede is het ook nog een zondige vrouw. Want waarom komt ze anders in de hitte van de dag om water te halen, om maar geen andere mensen tegen te komen? En met deze vrouw begint de Heer Jezus te spreken, waarover? Over een heleboel dingen, maar ook onderen over het eeuwige leven. Heel vaak denken mensen, als je het evangelie wil vertellen in de notendop, dan moet je ze eerst duidelijk maken dat ze een zondaar zijn. En dan moet je ze vertellen dat de Heer Jezus voor ze gestorven is aan het kruis. En dat ze, als ze dat geloven, gaan ze naar de hemel. Heb ik het goed samengevat? Dat is zo'n beetje, hè? In één minuut. Alleen de Heer Jezus doet het nooit zo. Maar ja, hij was ook nog niet gestorven, dat weet ik wel. Maar hij doet het nooit zo. Hij zegt tegen die Samaritaanse vrouw, geef mij te drinken. En dan legt hij uit, als je de gave van God zou kennen. Maar dan begint het al, wat is die gave van God? Ja, nou is het stilte in de zaal, hè? Als je de gave van God zou kennen, en als je zou weten wie tegen jou zegt, geef mij te drinken, dan zou je aan hem levend water hebben gevraagd. Die vrouw denkt, levend water, dat betekent stromend water, hè? Dus uit een bron, niet uit een put, maar uit een bron. Dus zij begrijpt de geestelijke betekenis niet, maar dat doet er niet toe, de Heer Jezus legt dat uit. Dan zou je levend water hebben gevraagd en dan zou je nooit meer dorst hebben. En dan zegt hij dat levend water, als je dat gaat drinken, dan is niet alleen je dorst voor altijd gelest, maar dat levend water wordt in jou een bron, een fontein, zegt deze vertaling. En die spuit tot in het eeuwige leven. Nou, ik zal je vertellen, als de Heer Jezus met de knapste theoloog van Israël al zulke moeilijke thema's bespreekt, wat moet deze vrouw daarvan gesnapt hebben? Maar over haar hoofd heen, zij heeft het later ook wel gesnapt hoor, spreekt hij tegen ons. Wat is die bron van levend water? Wat is die gave? Eigenlijk kun je dat pas snappen als je hoofdstuk 7 erbij leest. Want in hoofdstuk 7 vers 38 lezen wij, Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan legt Johannes uit in vers 39 dat zei hij van de Heilige Geest die komen zou. Want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dus toen Jezus wel verheerlijkt was aan Gods rechterhand, kwam de Heilige Geest op de Pinksterdag. En die kwam in de gelovigen en die werd in hen een bron. En die bron die stroomt en stroomt zodat het water uit jou vloeit naar anderen. Maar in hoofdstuk 4 ligt het accent ergens anders. Daar gaat het ook over die bron. Die bron van de Heilige Geest en die springt op tot in het eeuwige leven. En nou begrijpt u ook wat die gave van God is. Ik denk dat dat de Heilige Geest is als je dat combineert met hoofdstuk 7. Als je de gave van God kent, dat is de gave van de Heilige Geest. En hij zegt, als je die gave kende, dan zou je vragen om levend water. Want dat levende water werd in jou een bron, dat is de Heilige Geest en die springt op tot het eeuwige leven. Nou, even een paar heel merkwaardige dingen. In de eerste plaats, denk nog eens even terug aan hoe wij het evangelie in een notendop samenvatten. Het gaat erom dat de mens een zondaar is, dat hij geloven moet in de Heer Jezus en dan gaat hij naar de hemel. Daar heb je maar geen Heilige Geest voor nodig. En sommige mensen kunnen een uur praten over het evangelie en hebben nog steeds het woord Heilige Geest niet genoemd. Want de Heilige Geest is de grote onbekende. Dat zeiden de oude kerkvaders al. De grote onbekende, zoals het Koninkrijk Gods enorm onbekend is, zoals ook de Heilige Geest enorm onbekend. En wat doet de Heer Jezus? Als hij met deze vrouw spreekt, een zondige vrouw, een Samaritaanse vrouw. Haar hele leven was een chaos. En wat zegt de Heer Jezus? Als je de gave van God kende, als je wist wat het betekende, dat de Heilige Geest in jou komt en in jou een bron wordt, die gaat uitstromen. Johannes 7 naar anderen toe, dat is ook mooi. Maar hier, uitstromen naar het eeuwige leven. Met andere woorden, door de kracht van de Heilige Geest, ga je dat eeuwige leven, dat leven van de hemel begrijpen. Dan heb ik nog steeds niet ten volle verteld wat dat is, maar je moet het een beetje opbouwen, hè? Niet alles in één keer. Maar is het niet merkwaardig dat hij met deze vrouw spreekt over dit geweldige goed? De gave van God, door de Heilige Geest ga je begrijpen wat het eeuwige leven is. De Heilige Geest is niet alleen maar om mensen tot wedergeboorte te brengen. Dat was hoofdstuk 3. Johannes 3 zegt, wederom geboren uit water en geest. En heel veel mensen weten niet meer dan dat. Dat zijn de mensen die bij me komen en zeggen, bij ons wordt nooit gepreekt over de Heilige Geest. Ja, behalve met Pinksteren, dat moet de dominee wel. Maar dan gaat het nog alleen maar over het werk van de wedergeboorte. Dat klopt, want meer weet hij ook niet. In veel gevallen, ja, in andere gevallen wel. Maar hij spreekt over Johannes 3, wedergeboren uit de geest. Maar over Johannes 4 vers 14... De Heilige Geest die in jou wordt een bron, die springt tot in het eeuwige leven. Daar komen veel christenen niet aan toe. Zeg maar eerlijk, voor heel wat van jullie is dat de eerste keer dat je daarover hoort. Wat dat betekent. Dat is toch erg eigenlijk? Dat is niet zo erg, dat ligt ook niet aan jullie hoor, dat is geen verwijt aan jullie. Het komt dat wij staan allemaal in een bepaalde traditie, waarin bepaalde dingen enorm benadrukt worden. En het grappige is, of je nou katholiek of protestant of evangelisch bent, we zitten allemaal in diezelfde traditie. Het gaat over zonde en de oplossing daarvan. En dus hoor je niet over het werk van de geest, en dus hoor je niet over het eeuwige leven, en je hoort niet over het koninkrijk gods en al die andere dingen. Het gaat altijd over zonde en de oplossing daarvan. We hebben dat wel vaker gezien. Ook als het over heiligmaking gaat, dan gaat het om hoe krijg je die zonde ervan. Het gaat altijd over de zonde. Dat komt door Augustinus, dat zit in onze westerse traditie. Dat hebben we overgenomen van de katholieken en de evangelische hebben dat weer overgenomen van de protestanten. En dus kom je aan zoveel andere thema's niet toe. Ik hoorde pas iemand zeggen, wij hebben eigenlijk allemaal een heel dun bijbeltje. En daar staat Johannes 3, vers 16 ook in, maar je kunt het rustig dat laatste regeltje schrappen, want dat snappen we toch niet. Zie hoe belangrijk dit is. Laat ik nou even naar de kern doorstoten. Want in Johannes 17 vers 3 heb je een echte omschrijving van wat het eeuwige leven is. En dan vallen ook al die vorige puzzelstukjes wat duidelijker op hun plek. Merkwaardig dat de Heer Jezus dat doet in een gebed. De belangrijkste uitleg van het eeuwige leven, dat krijg je in een gebed. Ik heb altijd geleerd, je moet de Vader niet dingen vertellen die hij al weet. Dat gaat niet helemaal op natuurlijk, want dan kun je helemaal niet meer bidden. Want hij weet alles al wat we gaan vertellen. Maar je moet hem geen theologische uitleggingen geven, maar ik ben toch wel blij dat de Heer Jezus dat daar wel doet. Hij zegt, de Zoon heeft macht gekregen om het eeuwige leven te geven aan wie hij wil. Dat staat er vooraf. Vers 2, gelijk gij hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat gij hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. En dan nu eindelijk wordt het zo mooi uitgelegd. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God. Ik zou erbij willen voegen, zoals ik u ken, als Vader. En Jezus Christus die gij gezonden hebt, namelijk zoals u hem kent, als de Zoon. Eeuwig leven is kennen. Wat betekent dat? Ja, dat is ons ook vreemd, want kennen in onze cultuur betekent wat je doet op school. Leren kennen, kennis verzamelen, dat is informatie. Maar in de Bijbel is kennis vooral relatie. De eerste keer dat het woord kennen in de Bijbel voorkomt is Genesis 4 vers 1. Adam kende zijn vrouw. Statenvertaling bekende, nieuwere vertalingen had gemeenschap met. Dan zie je wat kennis is. Kennis betekent een relatie. In mijn jeugd zeiden ze nog, Jan heeft kennis aan een meisje. Kennen jullie die uitdrukking nog? Dat wil zeggen, hij had een relatie met haar. Ja? We kennen dat, we begrijpen dat nog wel, want het zit nog wel in onze taal. Als ik bijvoorbeeld zeg, ik ken Barack Obama. Alleen hij kent mij niet. Dan lach je, want door de eerste zinnetje werd je op het verkeerde been gezet. Je dacht, ik heb een relatie met hem. Maar dat is helemaal niet zo. Het enige wat ik van hem weet, is wat ik uit de krant haal. Begrijp je? Maar daar zit dus nog, je vatte dat zinnetje verkeerd op, omdat je nog die oude betekenis van kennen had. Kennen betekent een relatie. We maken kennis met elkaar, dat betekent we beginnen met een relatie. Hoe oppervlakkig die misschien ook blijft, maar het is een begin van een relatie. Dit is het eeuwige leven. In relatie komen met de Vader en met de Zoon. Dit is eeuwig leven. Ik ga nog een stapje verder. Intimiteit krijgen met de Vader en de Zoon. En daardoor ook met elkaar. Ga nog eens even die redenering na in 1 Johannes 1. Dat woord des levens dat bij de Vader was, dat eeuwige leven, is in de persoon van Christus tot ons neergedaald. Waartoe? Er wordt helemaal niet gesproken over de oplossing van het zondeprobleem. Johannes denkt altijd, dat hebben de andere schrijvers van het Nieuwe Testament al uitgelegd. Die gaat altijd een paar stappen verder. Daarom is Johannes ook zo diep. En ook zo onbereikbaar voor veel mensen. Want die blijven altijd bij dat elementaire evangelie staan. En die moet een keer verder komen. Johannes zegt, waarom is de Zoon gekomen? Opdat wij allemaal gemeenschap zouden hebben krijgen met elkaar. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Waarvoor is dat eeuwige leven uit de hemel in de persoon van Christus neergedaald? Omdat het leven in ons zou komen. En we daardoor de intimiteit met de Vader en de Zoon zouden ontvangen. Niet pas straks in de hemel, maar nu. En daardoor, onze gemeenschap nu, dus eerst gemeenschap met elkaar, zegt hij, maar dan zegt hij, onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon. Waarom hebben u en ik een relatie? Omdat we dezelfde Vader hebben. Waarom hebben u en ik een relatie? Omdat dezelfde Zoon van de Vader uw en mijn leven is geworden. Daarom zijn we broertjes en zusjes. We zijn van dezelfde familie. Ja? We hebben niet dezelfde relatie omdat we tot dezelfde gemeente behoren. Ik weet niet hoeveel verschillende gemeentes hier vanavond misschien wel niet vertegenwoordigd zijn. Maar dat is niet zo belangrijk. Het is wel eens onhandig, maar het is niet zo belangrijk. Belangrijk is dat we van dezelfde familie zijn. Waarom zijn twee mensen broers of zussen? Omdat ze uit dezelfde ouders geboren zijn. Waarom zijn u en ik familie? Omdat we dezelfde vader hebben. Waarom hebben we ook een band met elkaar? Omdat we ook een band hebben met die vader. Als je een heel intieme band hebt met de Vader in de hemel en jouw broertje, jouw zusje heeft ook zo'n intieme band met de Vader in de hemel. Dat geeft ook een band tussen ons. Ik ga er nog een hele praktische conclusie aan verbinden. Hoe meer mensen zich afzijdig houden, hoe moeilijker het ze vinden om goede relaties met elkaar te onderhouden. Zoals blijkt bijvoorbeeld uit het bekvechten over al die thema's die ik u straks noemde uit dat boekje. Dat betekent alleen maar als je altijd over dat soort dingen vecht en je eigen gelijk wil proberen te halen. Dat je niet veel benul hebt van de intimiteit die je met je broertjes en zusjes hebt. Want dat zou je zo niet doen. Dan zou je niet zo makkelijk gemeente splitsen en weer wat nieuws beginnen. Dan zou die intimiteit met elkaar zo ontzettend kostbaar voor je zijn. Dat zou je niet zomaar willen prijsgeven. En als je dat toch zo makkelijk doet, dan kun je de vraag stellen. Hoe staat het dan met die verticale gemeenschap? Eeuwig leven betekent gemeenschap met de Vader en de Zoon. Dat is de hele essentie van de hemel. Nogmaals, daar gaat het over in de hemel. als we straks in de heerlijkheid zijn, we zullen met Christus regeren. Dat is over deze hele wereld, over deze aarde. Maar in de binnenkamers van het paleis zullen wij de intimiteit kennen met de Vader en de Zoon. Ook de intimiteit als de bruid van Christus met de bruidegom. En nogmaals, ik val in herhaling en dat doe ik expres, want dit is zo belangrijk en zo onbekend. Diezelfde intimiteit, die hebben wij nu al. En daarvoor is de Heilige Geest zo belangrijk. Het boeiende is, er zijn zoveel dingen waar je de Heilige Geest voor kan gebruiken. En als je vraagt aan iemand, wat is belangrijk waarom we de Heilige Geest hebben, krijg je zeer verschillende antwoorden. En die verraden onmiddellijk waar iemand kerkelijk zit. Als het met de Heilige Geest gaat, het gaat vooral om de wedergeboorte en om de heiligmaking. Dus altijd weer om dat zonder probleem. Dan weet je wat voor achtergrond iemand komt. Als iemand zegt, die Heilige Geest, dat is ontzettend belangrijk, want daardoor hebben we de gaven van de Geest. Kunnen we in tongen spreken en de genezing bedienen, blablabla. Dan weet je onmiddellijk waar iemand zit. En het zijn allemaal hele kleine stukjes van de waarheid. Daarom hebben we ook zoveel clubs, want allemaal hebben ze een eigen stukje. Ja, we hebben het hier over 5 nijlpaarden in dat boekje. Nou, stel eens voor dat 5 blinde mensen die nijlpaard zouden mogen betasten. Want die kunnen ze niet zien, dus ze mogen hem betasten. En de een heeft dat kleine staartje te vakken van de nijlpaard. Wat voor een indruk krijgt hij van een nijlpaard? Een ander mag voelen in die grote bek, dat zou ik trouwens niet aanraden, maar... En de ander die voelt die gigantische poten. En de volgende, dat rug van dat beest. Allemaal hebben ze een verkeerde indruk, omdat hij zo verschrikkelijk eenzijdig is. Wanneer gaan we eens een keer de hele waarheid van God ter harte nemen? En zo is het ook als het gaat over de Heilige Geest. Er is zo onnoemelijk veel meer dan het probleem van de zonde eronder te krijgen. Dat heet dan heiligmaking, terwijl heiligmaking zelf al over heel wat anders gaat. Maar dat heb ik al eens vroeger behandeld hier. En het gaat ook niet over de geestesgaven. Die zijn heel mooi en heel erg belangrijk, maar die zijn helemaal niet zo belangrijk als waar ik het nu over heb. Intimiteit met God. Het woord, de Heilige Geest, een bron in jou om intimiteit te hebben met de Vader en de Zoon. Wat betekent het nou concreet? Nou, je kunt wat dat betreft jezelf eens een keer in de spiegel, in de geestelijke spiegel bekijken. Hoe intiem je bent met de Vader en met de Zoon. En ook daar heb je weer enorme contrasten. In sommige kringen mag je niet eens Vader tegen God zeggen, dat is al oneerbiedig. Wat een afstand. Het bidden daar lijkt ook niet op intimiteit, lijkt veel meer op het indienen van een petitie. Waarbij je buigend als een knipmes de troonzaal binnengaat en je brief voor de koningstroon neerlegt en achterwaarts weer de zaal verlaat. Geen intimiteit, integendeel. Dat is de ene uiterste. Het andere uiterste, dat is over de Vader en de Zoon praten alsof ze het jongens zijn op de schoolplein waarmee je geknikkerd hebt. Waarbij elke distantie wegvalt. En je zo familiair over praat, waardoor je eigenlijk alleen maar bewijst dat je God niet kent. Niet werkelijk kent. Want je leidt door de Heilige Geest. Dit is een van de belangrijkste dingen die je op aarde kunt leren. Wat het eeuwige leven is. Intimiteit met de Vader, met zijn Zoon Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest. Ik zou het zo zeggen willen, intimiteit met 2 goddelijke personen door de kracht van de 3e goddelijke persoon. Dit gaat over God. Dit gaat over God. Luister mensen, op een gegeven moment valt alles weg. We hadden het over die geestesgaven. 1 Korinthe 13 zegt, er komt een tijd dat de tongen zullen verstommen, dat kennis zal ophouden, dat profetieën afgedaan zullen hebben. Al die dingen zullen geen rol meer spelen. En het enige wat dan overblijft is wat ik straks citeerde van die kerkvaders, de aanschouwing van God. Het eeuwig je verliezen in de heerlijkheid van God. En wat het eeuwige leven is, ons laat zien, is dat is niet iets voor straks. Daar kun je nu al mee beginnen. Ik had bijna gezegd in oefenen, maar dat is het niet. Want de Heilige Geest is in jou. Die is niet minder in jou dan die straks in jou zal zijn. Dat is zo belangrijk, dat ga ik ook nog een keer zeggen. De Heilige Geest is nu in principe in dezelfde mate in jou als straks. De enige is dat we niet altijd vervuld zijn met de Heilige Geest. En dat is de blokkade van het vlees, het zondige vlees. Dat zullen we straks niet meer hebben. Dat is het verschil. Het verschil is niet zozeer dat we meer van de geest zullen hebben, maar dat we minder van het vlees zullen hebben, namelijk niks. Dat is de blokkade. Maar u zult niet meer van de geest hebben. De Heilige Geest woont in je. En de Heilige Geest zegt, Hou nou eens op met je hobby's. Ook je geestelijke hobby's. Want elke geloofsrichting, ja, ik vind het altijd zoveel om namen te noemen, want mensen denken dan altijd dat ik dat doe om dat belachelijk te maken of om daar kritiek op uit te oefenen. Daar gaat het niet om. Ik wil graag mensen de ogen openen voor de eenzijdigheid van al die verschillende tradities waar we in zitten. En waar je dan helemaal in kan opgaan, daar gaat het om. Ja, dat is wel zo, maar dat is maar een heel klein stukje van het geheel. En die anderen hebben een heel ander stukje van het grote geheel, maar ook maar een stukje. Dan zou je kunnen zeggen, jij hebt ook maar een stukje. Nou goed, dat mag je zeggen, mag je denken. Maar ik denk dat ik er niet ver van naast zit als ik zeg, de gemeenschap met goddelijke personen, de gemeenschap met God, de Vader. Hem kennen als je Vader. De Heer Jezus als de Zoon van God, die jouw leven is geworden. Weet je, er zijn zoveel plekken in het Nieuwe Testament die dan ineens gaan oplichten als ik dit zie. Ik noem maar één simpel voorbeeld. Kolossen 3, vers 1 tot 3. Als we dan met Christus opgewekt zijn, zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Hoezo moet je dan niet met aardse dingen bezighouden? Ja, natuurlijk, want in hetzelfde hoofdstuk staat dat je lief moet zijn voor je vrouw en dat je goed moet zijn voor je kinderen en dat je goed moet zijn voor je personeel. Paulus is geen zwever hoor, hij is geen mysticus. Hij staat met zijn benen stevig op de grond. Maar wat hij tegelijkertijd zegt is, in al die dingen zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Want uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is jouw ware leven. Hij ziet het zo, mijn ware leven is daar waar Christus is. In de hemel aan de rechterhand van God. Johannes zou zeggen, het ware leven dat is waar Christus is, namelijk hier in jouw binnenste. En ze hebben allebei gelijk natuurlijk, want het is allebei tegelijkertijd waar. Paulus zegt, hij heeft het in de Efezebrief over die geestelijke zegening in de hemels geweest. Dat is jouw eigenlijke leven, daar in de hemel. Johannes zegt, dit is je eigenlijke leven, wat je ontvangen hebt hier in je binnenste. Het is exact hetzelfde. Want Christus is in de hemel, maar hij is ook in mij. Trouwens, dat weet Paulus ook. Hij bidt dat we door de geest van de Vader gesterkt worden, opdat Christus door het geloof in onze harten woning zou maken. Van de week las ik toevallig bij een heel beroemde theoloog, dit is al 60 jaar geleden, die zei, die Efesbrief, dat is maar een dweperige brief, die moeten we, die is helemaal niet belangrijk, die kunnen we net goed weglaten. Want het gaat bij Paulus allemaal om het zondeprobleem, de oplossing. Het gaat om de theologie van het kruis. Ja, wie maakt uit wat nou het belangrijkste is in de Bijbel? En dat dan ook zo belangrijk maken dat de Efesbrief daardoor uitgemikt wordt? Nou, dan zou ik nog liever omgekeerd zeggen. Dan zou ik zeggen, de theologie van het kruis is heel belangrijk, maar het is alleen maar de basis. Het is ontzettend belangrijk dat je verder komt dan die basis. En dat je gaat zien dat als dat zondevraagstuk één keer principieel in je leven opgelost is, dat er dan een perspectief voor je ligt. Zo groot. En dan moet je juist in de Efezebrief zijn. Waar Paulus bidt dat Christus door het geloof in onze harten gaat woning maken. En dat we dan overweldigd worden door de lengte, breedte, hoogte en diepte. En gaan kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. En vervuld wordt door de hele volheid van de Godheid. En die beroemde theoloog waar ik het net over had, die blijft steken in de theologie van het kruis. En dat is een heel belangrijk iets. Het is de basis van alles, maar het is ook niet meer dan de basis. En wat Paulus daarover heeft in Filippenzen 3, daarvan zegt hij, of in Efeze 3, daarvan zegt hij, mensen, zover moeten we allemaal komen. En als hij dat beschrijft, dan heeft hij het precies over hetzelfde naar mijn gedachten, als wat Johannes bedoelt met het eeuwige leven. En met die bron van de Heilige Geest die in ons opspringt tot in het eeuwige leven. Met heel andere woorden hebben ze het over precies hetzelfde. En ze hebben het over de essentie waar het om gaat. Het gaat om mijn relatie met God, met de Vader en met de Zoon. En denk erom, dat wil ik er ook nog bij zeggen, het is een groot onderwerp en op een gegeven moment hou ik echt wel erover open, maak je maar geen zorgen. Maar elke keer denk ik, ja, dit moet ik ook nog vertellen. Want je relatie met God. U weet, als 3-jarige had u een andere relatie met uw ouders dan als 30-jarige. Voor zover u al 30 bent. Dat is heel begrijpelijk. Heel veel christenen hebben een heel diepe relatie met hun vader. Maar als 3-jarige. Kunt u dat begrijpen wat ik daarmee bedoel? De vader is ontzettend belangrijk voor hen om te voorzien in hun dagelijks natje en droogje. Ze verwachten dat vader hun luiers verwisselt. Nou ja, met 3 is dat misschien een beetje laat. En dat vader zorgt dat ze elke dag genoeg te eten en te drinken hebben. En dat ze, luister maar naar je eigen gebeden. Luister gewoon eens naar je eigen gebeden. Via een echokamer komen ze zo op je af. Van de week had ik het ergens over, vorige week over de berg gereden. Over de berg gereden, want onze vader. Daar vind je 7 beden. Maar 90% van onze gebeden gaan over het middelste. Geef ons heden ons dagelijks brood, Heer. Wees met ons en bewaar ons. Wil ons eten en drinken geven. Wil ons gezondheid en kracht geven. Wees ook met opa en oma en papi en mami, broertje, zusje. Gaat allemaal door. Gaat allemaal over de vierde beden. 80-90% gaat over die vierde beden. Maar het gaat om onze dagelijks behoeften. En het bewijst eerlijk gezegd dat we kinderen zijn. Want dat is het eerste waar kinderen aan denken. Als je ouder wordt, dan gaat je relatie met je ouders, als het goed gaat tenminste, in de ideale situatie, gaat zich steeds meer verdiepen. En dan heb je het niet alleen maar over de vraag, wat eten we vanavond? Voor sommige mensen bestaat een huwelijk ook ongeveer daaruit. Ze komen thuis 's avonds en zeggen, wat eten we vanavond? Alsof het daarover gaat. Maar, dus sommige mensen hebben een heel diepe relatie met de vader en de zoon. Maar als kinderen, wat ze nodig hebben is dat de Heilige Geest nog meer in ze gaat opspringen naar de volle rijkdom van het eeuwige leven. Want de vader en de zoon veranderen niet, maar jouw relatie verandert als je geestelijk gaat groeien. Dan ga je het ook over andere en belangrijke dingen met de vader hebben dan waar je het tot dusver over had. Over diepere dingen, grotere dingen, rijkere dingen. De volle rijkdom van het eeuwige leven. Dan blijf je niet meer stilstaan bij die alledaagse behoeften. In het volgende gedeelte in de bergreden gaat het daarover. Wees niet bezorgd over je dagelijks eten en drinken en over wat je zult aantrekken. En al dat soort dingen meer. Zoek eerst het koninkrijk Gods en Gods gerechtigheid. First things first. Concentreer je op waar het werkelijk om gaat. En al die andere dingen die komen vanzelf op zijn plek. Concentreer je op wat werkelijk om gaat. Johannes 3 vers 16 is daarom zo belangrijk. Niet omdat het gaat over de vergeving van je zonde en over het feit dat je straks naar de hemel gaat, hoewel dat allemaal waar is. Maar het vers is zo belangrijk omdat het ons vertelt dat als je gelooft, wauw, dat je het eeuwige leven ontvangt. Dat de hemel nu al in je is. En de hemel, dat is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat je mag groeien in de relatie met hen. En dat je gesprekken met de Vader en de Zoon zich gaan verdiepen. Dan ga je het ook over de eerste 3 dingen van het Onze Vader hebben. Over de heiliging van de naam van de Vader. Over de realisering van het koninkrijk van de Vader in jouw leven. En over de wil van de Vader die gedaan moet worden in jouw leven. Dan heb je al 3/7 van het gebed gehad voordat je aan je eigen behoeften toekomt. En dan gaat het allemaal over Gods geweldige plannen voor deze hele wereld. En waarvoor jij je aanbiedt en zegt, Heer, laat uw koninkrijk door mij in gestalte krijgen. Laat uw wil geschieden door mij heen. Hier ben ik, Vader. Ik wil opgenomen worden in het geweldige plan van u. En dan even als 4e van de 7, geef ons heden ons toereikend brood. Nog niet eens geef ons brood voor de hele week, Heer. Dan stoppen we de rest in de vrieskist. Nee, voor vandaag. Heer, voor vandaag is genoeg. Morgen bid ik weer opnieuw. En dan zult u ook voor mij zorgen. En dan gaan we snel verder met andere, veel belangrijke thema's. Over vergeving bijvoorbeeld. Goh, daar zou een hele preek aan kunnen wijden, maar dat doen we niet. Begrijp je? Dat is een van de tekenen van geestelijke volwassenwording. Als dat middelste gebed van de 7 ook inderdaad 1/7 van uw gebeden in beslag neemt. En de rest gaat over al die andere, minstens zo belangrijke dingen in je geestelijke leven. En wat doen wij? We gaan het gebed uit ons hoofd leren en we zeggen het blindelings op. Maar dat is niet wat de Heer Jezus bedoelt. Hij geeft ons aan, luister, dit zijn de dingen waar het in jouw gebed over moet gaan. Dat zijn de prioriteiten in jouw gebed. Dat soort dingen moeten aan de orde komen. Ah, daarachter is nog zoveel te zeggen. Ten slotte, Johannes 6. Want ik realiseer me, die heb ik nog niet gehad. En de andere heb ik allemaal wel aangestipt. Meer is het ook niet. Johannes 6. De Heer Jezus heeft, mag nog wel even, hè. De Heer Jezus zegt, die heeft de broden vermenigvuldigd. 5000 gevoed, mannen en dan nog de vrouwen en de kinderen. Geweldig wonder. Die mensen zijn zo ontzettend blij. Die willen een koning maken, staat er in Johannes 6. Want ze denken, iemand die kan zorgen dat er elke dag brood op de plank is, dat is de man die we moeten hebben. Daar gaat het morgen ook over bij de verkiezingen. Het gaat erover wie kan er het beste voor zorgen dat het mij economisch zo goed mogelijk gaat. En eerlijk gezegd, er zijn ook sommigen in deze zaal die zich vooral daardoor laten leiden morgen. Ik noem geen namen. Zou ik ook niet kunnen. Maar daar gaat het over. Ook heel veel christenen gaat het over. Wat is nou economisch het beste voor mij, in mijn situatie? Geloof ik dat ik die partij moet hebben, die komt belang vooral voor mijn bevolkingsgroep goed op. En dan staat de Heer Jezus ontweek aan hun handen. En hij moet wel een beetje verdrietig geweest zijn. Ik denk, dat is waar de mensen aan denken. Dat is hun idee. En dan de volgende dag vinden ze hem, zijn achter hem aangekomen, zit een hele grote menigte. En dan zegt de Heer Jezus, mensen, jullie hebben wel niet gesnapt waar het over ging. Het gaat helemaal niet om de vraag of ik ervoor kan zorgen dat jullie altijd genoeg te eten hebben. Natuurlijk kan ik daarvoor zorgen, maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat is dat dat vermenigvuldigen van die broden een geestelijke betekenis had. Ik zelf ben dat brood. Ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En als je je voedt met dat brood, dan ontvang je het eeuwige leven. Maar nou, mensen hebben dat weer letterlijk opgevat. Die denken dat het daar over het avondmaal gaat. Alsof de Heer Jezus die mensen kwalijk kon nemen dat ze niet snapten dat hij het over het avondmaal had. Terwijl het avondmaal nog niet eens was ingesteld. Waar het om gaat is, je moet één keer mee beginnen. Je voeden met hem en dan krijg je deel aan hem. Dat is het begin, dat is de bekering, de wedergeboorte. In het Grieks wil je dat heel duidelijk onderscheiden, maar ik ga niet op die details in. Maar dan staat er ook, je moet je elke dag als het ware weer opnieuw voeden met hem. Ter onderhouding van dat leven dat in je is. Wij leven allemaal, maar als we dat leven niet zouden onderhouden, dan zou het afsterven. Je moet eten. Je kunt een hele tijd volhouden zonder eten, maar een keer komt er een einde aan. Hij zegt, je moet je elke dag voeden met mij. En dan ga je verwerkelijken wat het eeuwige leven is. Dus als u nou zegt, ik vond het toch wel ingewikkeld, hoor, wat moet ik nou eigenlijk doen? Nou, wat u zou kunnen doen is bijvoorbeeld, u voeden met de Heer Jezus op de volgende manier. U gaat de Evangelie lezen. Ik weet van een man die veel voor mij betekend heeft, die in de oorlog Joden had geholpen en daarom gearresteerd werd. En hij kwam in een cel terecht waar hij anderhalve maand gezeten heeft voordat hij naar het concentratiekamp ging en iemand gaf hem een Nieuw Testament. Een bewaker, want die wist wat voor iemand het was. Hij zegt, ik heb dat Nieuwe Testament ben ik begonnen te lezen en ik heb alleen maar de Evangelie gelezen. Ik las ze en ik las ze weer overnieuw. Hij zegt, dit is zo'n bijzondere tijd voor mij geworden, in die cel. Ik was de hele dag bezig in die Evangelie te lezen. Waarom waren ze zo belangrijk? Omdat het de Heer Jezus was met wie ik me elke dag voedde. Bij alles wat ik las, dacht ik, o Heer, hoe groot bent u. Dat bracht hem tot aanbidding. Maar ook, wat is het voorbeeld waarin ik hem mag volgen? Opdat ik mag worden zoals hij. Want dat is het hoogste voor de dienstknecht, dat hij mag worden als de meester. Ik zou het met mijn woorden zeggen, dat was niets anders. Hij zou dat zelf ook zo gezegd hebben, want hij was diezelfde die die preek straks hield, weet je wel, over dat onbekendste vers van de Bijbel, weet je nog? Johannes 3, vers 16, was dezelfde persoon. Hij voedde zich met de Heer Jezus. En dat was het leven, het eeuwige leven, dat in hem door de Heilige Geest gestalte gaf. En dat hem vormde voor het leven. De leerschool. Hij was nog geen 40. De leerschool, even denken. Ja, klopt. De leerschool voor zijn hele verdere leven, dat voor mij ook zoveel betekend heeft, is daar in het concentratiekamp gekomen. Dat heeft zijn hele leven gestempeld. Het heeft hem ook allerlei lichamelijke gebreken meegegeven. Maar geestelijk is het leven daar gevormd. Want daar kon hij iets doen wat hij in de drukte van elke dag niet kon doen. Waar hij altijd, zoals we allemaal, opgeslopt worden door de drukte van de dag. Daar was hij de hele dag bezig zich te voeden met de Heer Jezus uit de Evangelie. Dat is de ontplooiing van het eeuwige leven dat in je is, in de kracht van de Heilige Geest. Je voedde met zijn persoon, want alles wat hij las was voedsel voor zijn ziel. Hij is 88 geworden, maar het is daar allemaal gevormd voor de rest van zijn leven. Dat is een leerschool. Lees de Evangelie. En vraag je af wat betekent. Dit is het leven van je ziel, die persoon. Om hem na te volgen, doordat hij dus ook gestalte in jou krijgt. Maar ook om je tot aanbidding te brengen, elke keer weer. Voor dat wat hij hier was in deze wereld. Want hij was op deze aarde. Luister, ik heb het in mijn hart om vanavond geen voorbeden te doen. Dat wil zeggen, als de samenkomst afgelopen is, dan staat het team hier wel, maar dat is dan buiten de samenkomst om. En dan mag je toch, als je dingen hebt op je hart, wat voor aard het ook is, dan mag je toch naar voren komen, naar die mensen vragen en die willen heel graag met je bidden. Dus in die zin onthouden we het niet, maar ik maak het even los van de samenkomst. Ik wil even niet dat de dingen die we overdacht hebben, die zo rijk zijn, even toch weer ondergesneeuwd raken door de problemen waarvoor je normaal naar voren zou komen. En die te maken hebben met ziekte, met relatieproblemen, met de zonde in je leven en wat voor dingen dan ook. En dit is heel belangrijk. En daarom zeg ik straks na de samenkomst, heb je daar gelegenheid voor? Maar ik zou liever nu me willen concentreren op dat andere. Wat betekent het dat het eeuwige leven mijn hart is? Wat heeft dat voor betekenis voor mijn dagelijks leven? Voor mijn omgang met de Heer Jezus? Die het voedsel van mijn ziel is. Wat heeft het te maken met mijn relatie met de Vader? Zijn Vader is mijn Vader geworden. Zijn Zoon is mijn leven geworden. Zijn Vader, de Vader van de Heer Jezus, is mijn Vader geworden. Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, zegt hij. Zijn en de Zoon van die Vader is mijn leven geworden. Dan zou u vannacht niet kunnen slapen en u zou alleen nadenken over deze twee zinnetjes. Zijn Vader is mijn Vader. Zijn Zoon is mijn leven geworden. Het is het leven van mijn ziel. Alle andere dingen vloeien daaruit voort. Uit deze intimiteit met God. Vanavond bidden we niet in de eerste plaats binnen de samenkomst voor heel specifieke problemen die u mag hebben. Daar hebt u straks na afloop wel gelegenheid voor, zeg ik nog eens. Waar ik nu op zou willen concentreren is de voorbeden voor ons allemaal. Want dit is een probleem dat we allemaal gemeenschappelijk hebben. De een meer dan de ander. En dat is de gemeenschap met God. Zullen we samen gaan staan en dat in gebed bij hem brengen? Vader, het raakt me altijd zo als ik hoor hoe de Heer Jezus tot u gebeden heeft. Eigenlijk is het geen hoge priesterlijk gebed, een mens die voor God staat. Het is de Zoon die tot zijn Vader spreekt, dat is eigenlijk heel wat anders. De Zoon spreekt tot zijn Vader, de eeuwige Zoon met de eeuwige Vader. En wij mogen toehoren, wij mogen luisteraars zijn. Wat een voorrecht, alleen om te mogen luisteren, wat een voorrecht. We mogen het horen. Maar dan ook nog eens, wat een voorrecht dat het ook nog over ons blijkt te gaan. Ik bid niet alleen voor hen die gij mij gegeven hebt, maar ik bid ook voor degenen die door hen tot geloof zullen komen. En daar horen wij ook bij, Vader. Zoals we hier vanavond zijn, ik spreek ons alle even aan als gelovigen. Dat gaat over ons. Heer Jezus, u bent in deze wereld gekomen om onze zonden weg te nemen, maar daar ging dat gebed niet over. Dat gebed ging erover dat u in deze wereld bent gekomen, opdat mensen intiem zouden worden met God. Met de Vader, met de Zoon, in de kracht van de Heilige Geest. Dat is eeuwig leven. Dat eeuwig leven hebt u geschonken aan ieder van ons die gelooft. Maar wij belijden vanavond voor u dat we zo weinig benul hebben van wat dat betekent. Omdat we misschien ook nog zo weinig over gehoord hebben. Of er zo weinig zelf over nagedacht hebben. Maar Vader, hier zijn we. Laat de Heilige Geest ons maar mogen vervullen. Vervullen, opdat het wordt als een fontein. En dat bruisende water brengt ons in die sfeer van het eeuwige leven. Van de gemeenschap met de Vader, met zijn Zoon. Dat kan alleen maar in de kracht van de Geest. Als we dat gaan leren kennen, Heer, dan gaat alles veranderen in ons leven. Zoals zoveel plekken in het Nieuwe Testament het laten zien. Onze aardse relaties gaan veranderen. Onze huwelijksrelatie, onze gezinsrelatie. Relatie tot allerlei andere mensen om ons heen gaan veranderen als onze intimiteit met u op een hoger plan wordt gebracht. Dat is wat de Heilige Geest wil, ons heel dicht brengen bij de Vader, en bij de Zoon. Wat een ongelooflijk voorrecht, Heer. Kunnen we met de hoofden, met onze harten zelfs, niet bij laten staan met onze hoofden. Heer, ik bid u voor mezelf en voor ieder in deze zaal, dat die intimiteit met u zich mag verdiepen. Dat het ons nog veel dichter bij u mag brengen. Dat we u nog meer gaan loven door ons leven. Want ons leven, lieve loven, is maar waar men Jezus ziet. We willen ons voeden met hem, Vader. Hij was alles voor u. U hebt het een paar keer gezegd, deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen gevonden heb. En wij zeggen het vanavond tegen u, deze is onze geliefde Heiland, in wie we ons welbehagen gevonden hebben. En daar hebben we gemeenschap met u, Vader. Want we hebben hem met u gemeenschappelijk. Het is uw liefste Zoon en hij is onze liefste Heer. Daar hebben we gemeenschap met u. Want we delen hem met u. En daardoor hebben we ook gemeenschap met u, Heer Jezus. Want het allerbelangrijkste voor u op aarde, dat was uw Vader. Maar uw Vader is ook onze Vader geworden. Hij is nu ook het allerbelangrijkste voor ons. En daarom hebben wij intimiteit met u. Want we hebben de Vader gemeenschappelijk met u. Dat is zo groot. Zo groot. Geen wonder dat Nicodemus er niet bij kon. Maar wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Wij kunnen er nu wel bij. Help ons, Heer, om de prioriteit in ons leven op orde te krijgen. Want we zijn vaak met zoveel andere zaken bezig. Die er even minder toe doen. Want dit is werkelijk waar het om gaat. Maak ons duidelijk wat het eeuwige leven is. Johannes eindigt zijn brief ermee te zeggen, dit heb ik jullie geschreven, omdat je weet dat je eeuwig leven hebt. Laat het mogen weten, Vader. Door de kracht van uw geest. Help ons om onze prioriteiten op orde te brengen. Er zijn zoveel dingen in ons leven die we zo ontzettend belangrijk gemaakt hebben. Onze aardse beslommeringen, onze materiële goederen. Of ook onze stokpaardjes die we berijden en waar we de ander mee om de oren slaan. Want wij zien het beter dan die ander. En dat we al die dingen zo belangrijk gemaakt hebben, Heer, dat komt omdat we u zo weinig belangrijk hebben gemaakt. Want als u het hoogste en het heerlijkste en het verhevenste bent in ons leven, zijn al die andere dingen van minder gewicht. En daarom bidden we u, Heer, dat die bron in ons mag opspringen tot in het eeuwige leven. Wat zullen dan een hoop problemen enorm gerelativeerd worden? Wat gaan we dan de dingen in de juiste proporties zien? Help ons daarin. Raak ieder van ons aan door de kracht van uw geest. Omdat uw woord beslag op ons mag leggen. Verheerlijk uw naam in ons. Amen.